Schriftlezingen zijn uit het boek van de profeet Jesaja. De tekst is uit Jesaja 60. Maar daarbij lezen we Jesaja 8, vers 20 tot 9, vers 1. Adventsgedeelte. Wellicht in de afgelopen tijd ook wel naar voren gekomen. Wat in Jesaja 8 vooral duidelijk wordt, is de duisternis. Wat is eigenlijk de duisternis? Maar dan Jesaja 60, daar wordt nog wel naar die duisternis verwezen, maar daar staat dan centraal het licht. Dat de Heere gegeven heeft en dat de Heere nog geeft en dat de Heere geven zal. Jesaja 60, vers 1 tot en met 7. Dus eerst Jesaja 8, vers 20 tot 9, vers 1. En dan Jesaja 60, vers 1 tot en met 7. En als de Heer het geeft, zullen we dan vanmiddag verder lezen bij vers 8.
Tot de wet en tot de getuigenis, zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn dat zij geen dageraad zullen hebben. En een ieder van hen zal daar doorgaan, hartgedrukt en hongerig. En het zal geschieden, wanneer hem hongert en hij zeer toornig zal zijn, dan zal hij vloeken op zijn koning en op zijn God, als hij opwaarts zal zien. Als hij de aarde aanschouwen zal, zie, er zal benauwdheid en duisternis zijn. Hij zal verduisterd zijn door angst en voortgedreven door donkerheid. Maar het land dat beangstigd was, zal niet gans verduisterd worden, gelijk als hij het in de eerste tijd verachtelijk gemaakt heeft, naar het land van Zebulon aan en naar het land van Naphtali aan, alzo heeft hij het in het laatste heerlijk gemaakt, naar de weg zeewaarts aan, gelegen over de Jordaan, aan Galilea der heidenen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Vervolgen we de schriftlezing in Jesaja 60. Maak u op, wordt verlicht, want uw licht komt, en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volken. Doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Hef uw ogen rondom op en zie, die allen zijn vergaderd, zij komen tot u. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen aan uw zijde gevoedsterd worden. Dan zult gij het zien en samenvloeien, en uw hart zal vervaard zijn en verwijd worden, want de menigte der zee zal tot u gekeerd worden. Het Heer der heidenen zal tot u komen. Een hoop kemels zal u bedekken, de snelle kemels van Midian en Eva. Zij allen uit Scheba zullen komen, goud en wierook zullen zij aanbrengen, en ze zullen de overvloedige lof des Heren boodschappen. Al de schapen van Kedar zullen tot u verzameld worden. De rammen van Nebajot zullen u dienen. Ze zullen met welgevallen komen op mijn altaar, en ik zal het huis mijner heerlijkheid heerlijk maken.
Weten de kinderen wat gerubs zijn? Gerubs, dat is een naam voor een soort engelen. En nu staat er hier dat God een troon gemaakt heeft tussen gerubs. Zou je weten waar het over gaat? Dat gaat dan over het heilige der heiligen. In de tabernakel eerst en later in de tempel. Daar was het allerheiligste, een afgesloten plaats. Daar stond de ark. Op die ark het verzoendeksel, op die verzoendeksel twee gerubs. En dat, daarvoor heeft God gezegd, dit is mijn troon, hier wil ik wonen. Maar niemand kreeg dat te zien. Alleen de hogepriester, één keer per jaar. Eén keer per jaar mocht hij door het voorhangsel naar binnen en dan was hij daar, zeg maar, bij die troon van God. Andere priesters, die konden niet verder komen dan het heilige. En die gingen het eerste voorhangsel door, maar dat tweede voorhangsel, daar moesten ze voor wacht houden. Maar die zagen wel iets, die zagen daar onder andere de gouden kandelaar. En daar verwijst deze psalm ook naar. Die gouden kandelaar, die stond daar voor het voorhangsel naar het heilige der heiligen toe. En daar brandde altijd het licht. Dat moest ook onderhouden worden, zodat het altijd bleef branden. Nou, dat wisten de Israëlieten ook. Die wisten, daar is de troon, de ark. En daarnaast is die kandelaar, het licht. Het licht dat wijst op Gods heerlijkheid en op Gods liefde. Het vertroostend licht van zijn aangezicht. En dan bidt deze psalm, geef dat wij erin mogen delen. Het zit nu achter die muren van de tabernakel en van de tempel. En alleen een priester, één priester, twee keer per dag krijgt het te zien en verder niemand. Maar het is er wel, dat weten ze. Dat licht is er, zoals wij het weten, dat de heerlijkheid van God is er in de hemel. En het gebed is dat hij ook nu naar buiten zal schijnen. Dus dat de Israëlieten die rondom die tempel staan mogen delen in die genade van God. En daarom staat er, verschijn weer blinkend met uw licht. En vers 2, die glans stralen Efraïm in de ogen. Dus niet alleen de priesters, maar ook Efraïm. En Benjamin en Manasse. Gemeente, ik weet niet of u dat herkent. Maar ik vond het een week geleden best wel aangenaam. 21 december. De gedachte dat we de kortste dag bereikt hadden. De dagen daarna zou het steeds een klein beetje langer licht blijven. We hadden het dieptepunt gehad. Dat gevoel heb ik niet alleen. Dat gevoel hebben allerlei volken altijd gehad. De Romeinen hadden hun feest van de onoverwinnelijke zon. De Germanen hadden de zonnewende. En dat was zo de dagen na 21 december. En daardoor is kerst gekomen op 25 december. En dus het is niet zo, zoals zo'n liedje zingt, midden in de winternacht ging de hemel open, dat de Heer Jezus in de winter geboren is. Daar is eigenlijk geen reden voor. Kerst is het vanwege dat feest, die datum op kerst dan. Vanwege dat Romeinse, Germaanse, allebei feest. Dus die volkeren, die vieren feest, want ze waren door het dieptepunt heen. En vanaf dan zou het weer langer licht worden. De zon zou weer meer gaan schijnen. En zo hebben allerlei volkeren hun eigen feesten rondom de donkerste dagen. Dat is niet zomaar. Want dat gevoel dat donker moeilijk is en licht goed is, dat is algemeen menselijk. Dat hebben alle mensen. Dat heeft God zo in de mensheid gelegd. Dat heeft daarmee te maken dat God zelf het verschil gemaakt heeft tussen licht en duisternis. God is licht. En het rijk buiten God is het rijk van de duisternis. Het is dan ook zo dat, als ik het goed gezien heb, het beeld van licht en donker het meest voorkomende beeld is in de Bijbel. De Bijbel gebruikt heel veel beelden. Van planten, van een zaaier, van een herder en de schapen. En dat is natuurlijk ook een heel bekend beeld dat ook heel vaak voorkomt, een herder en zijn schapen. We hebben er nog van gezongen in Psalm 80. Maar het beeld van licht en donker, ik denk dat dat het meest voorkomt van allemaal. Omdat het zo algemeen herkend wordt. Niet iedereen weet wat een herder is. Maar iedereen weet hoe goed het licht is. Het is de ogen goed het licht aanschouwen. Staat er in Prediker, meen ik. Jesaja is een van de profeten die vaak het beeld van licht en donker gebruikt. Jesaja 60 staat het ook centraal. Wij letten nu dan op beginnen, zoals genoemd als de Heer het geeft vanmiddag, op het einde van dit hoofdstuk. Jesaja 60, nu de versen 1 tot en met 3. Maakt u op, wordt verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Want ziet, de duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, doch over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. En de heidenen zullen tot uw licht gaan en koningen tot de glans die u is opgegaan. Tot zover dit woord van God. Onder deze tekst, boven de preek, staat Gods licht geeft hoop. Drie gedachten. Het licht. Verdwenen. Het licht. Geschenen. En het licht. Gezien. Gods licht geeft hoop. Het licht verdwenen. Het licht geschenen. En het licht gezien. Dus als eerste het licht verdwenen. De achtergrond van deze profetie. En je zou kunnen zeggen de achtergrond van heel de Bijbel. Is duisternis. We zien dat heel mooi ook in Johannes 1. Dat bekende hoofdstuk wat ook in adventstijd vaak naar voren komt. Het licht schijnt in de duisternis. Het licht, Jezus Christus, die het van zichzelf ook zegt, ik ben het licht der wereld. Die schijnt in de duisternis. En dat Jezus gekomen is, dat is niet maar een mooie aanvulling van eigenlijk best wel een aardige wereld. Het gaat best wel goed, maar het kan nog een beetje beter en daarvoor komt dan de Heer Jezus. Nee, het is noodzaak. Het is onmisbaar, de komst van de Heer Jezus. Buiten hem is het duisternis. Dat wordt hier in Jesaja 60 benoemd in vers 2. Duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Nu wordt hier vertaald met zal bedekken. Dat is niet voor niets. Maar je kunt het ook vertalen met duisternis bedekt de aarde. En donkerheid bedekt de volkeren. Dat is een aanvulling zou je kunnen zeggen op Jesaja 9. Jesaja 9, daar kennen wij die bekende woorden wel van toch? Het volk dat in duisternis wandelt. En dan zou je kunnen denken, er is één volk dat wandelt in duisternis, maar er zijn er ook nog volkeren die hebben daar geen last van. Maar hier staat, niet een volk wandelt in duisternis, maar duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren. Alle volkeren van deze wereld, die leven in die duisternis. Als dan genoemd wordt dat de hele aarde bedekt wordt, bedekt is en bedekt zal zijn met duisternis. Dan blijkt wel dat daarmee een geestelijke duisternis bedoeld wordt. En geen natuurlijke duisternis. En de laatste keer dat letterlijk de hele aarde bedekt was met duisternis, was voor de eerste scheppingsdag. En zo begint de Bijbel. In den beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en ledig en duisternis was over de afgrond. Toen was de hele aarde bedekt met duisternis. Maar het allereerste wat God ging doen in de scheppingsdagen was het licht tevoorschijn roepen. God zei, daar zij licht. En er was licht. Vanaf dat moment is er altijd licht geweest. Op een deel van de aarde. De ene helft van de aarde is donker, de andere helft van de aarde is licht. Dat is altijd zo. Ja, behalve bij een zonsverduistering is het een heel klein vlekje waar het dan ook donker is. Maar altijd is de hele helft van de aarde donker, maar de andere helft licht. En nu staat hier, duisternis zal de hele aarde bedekken. Dat gaat dus over een andere duisternis. Over een geestelijke duisternis. De duisternis zoals we daarvan gezongen hebben. Dat hun verstand verduisterd is. En dat maakt Jesaja 8 ook duidelijk. De duisternis, de geestelijke duisternis op de aarde die komt van een verduisterd verstand. Van een verkeerd denken. Jesaja 8 vers 20 staat namelijk, tot de wet en tot de getuigenis, als ze niet spreken naar dit woord, dan zal het zijn dat ze geen dageraad zullen hebben. Dus er is geen dageraad, er is geen zonsopkomst, het wordt niet licht, als ze niet spreken naar dit woord van God. En andersom, als het dan donker is, Dan komt het dus daardoor. Ze spreken niet naar dat woord. Ze letten niet op de wet en de getuigenis van God. En dan is het donker. Als Gods woord genegeerd wordt. Als er niet oplettend geluisterd wordt. Wat zegt God? Dan wordt het donker. Dan is het donker. Dan blijft het donker. En hoe ziet dat donker eruit? De duisternis op de aarde wordt verder beschreven in Jesaja 8. Als angst en als hopeloosheid. In Jesaja 8 en 9, daar gaat het dan over dat ene volk. Het volk dat in duisternis wandelt. Daarmee wordt bedoeld het volk Israël in die tijd. Het volk Juda. Er was een dreiging van de Syriërs. En er was een dreiging van de Assyriërs. En die dreiging was heel sterk. En het was eigenlijk onontkoombaar. Die legers waren veel sterker dan de legers van Juda. En de profeet die voorspelde dat ze ook daadwerkelijk onder de voet gelopen zouden worden. Er zou een duisternis in ieders hart zijn. Een duisternis van angst. En van hopeloosheid. De angst. De angst vanwege de dreigingen. De angst voor de dood. En de hopeloosheid. Er is geen uitkomst. Kijk, als er een dreiging is en je bent bang voor, nou ik noem maar op, noem maar iets. Je bent bang voor raketten. Er zijn mensen in deze wereld die zijn bang voor raketten. Die hebben daar reden voor, in Oekraïne bijvoorbeeld. Maar dan is het nog een bepaalde hoop. Want er is ook luchtafweer. Er zijn ook systemen om die raketten uit de lucht te schieten. En daar kunnen ze dan hoop op vestigen. Van er is wel dreiging. Maar wie weet valt het mee. Wie weet wordt de dreiging afgewend. Maar die diepe duisternis. Dan gaan die dingen samen. Er is een grote dreiging. En er is geen uitkomst. Dat was in die tijd van Jesaja 8. Zo in het uitwendige. De dreiging van die vijandelijke legers. Maar die lijn wordt doorgetrokken. Eigenlijk al daar in Jesaja 8 en Jesaja 9. Maar dan ook hier. Het geldt voor de hele wereld. Alle volkeren kennen diezelfde angst. De angst voor het onzekere, de angst voor de dood, de angst in sommige landen voor, of in veel landen eigenlijk wel, voor geestelijke boze machten. De angst in deze tijd voor oorlog, voor grote oorlog, voor wereldoorlog. En die bezet zoveel harten. Er zijn veel mensen die een heel concrete angst hebben. Die denken, oeh, wat zal er gebeuren met China? Wat zal er gaan gebeuren met Amerika, met Rusland, noem maar op. Maar los daarvan, leeft er in elk hart, kun je zeggen, angst. Er is geen mensenhart echt niet angstig. Kijk, wat we wel doen, is ervoor verstoppen. En er zijn mensen die over de angst voor de dood niet willen nadenken. En de angst voor wat er na de dood komt. Maar ergens hebben alle mensen een bepaalde angst voor wat er achter die dood zit. En er zijn zoveel dingen waarom je dan angstig kunt zijn. En de ene is bang voor slangen, de andere heeft hoogtevrees. Sommige mensen hebben wat dat betreft psychisch bijna geen angst. Maar je kunt zeggen, de angst voor dat hele duistere, dat sterven en daarna, die neemt allerlei vormen aan, maar die bezet op een bepaalde manier elk hart. En daarbij de hopeloosheid. Wie kan daartegen helpen? Je moet maar even indenken, een jaar of 5 geleden, corona. Waar vandaan al die soms bizarre maatregelen. En vanwege de angst en vanwege de hoop dat we er wat tegen konden doen. Wie weet, lukt het? Het lukt natuurlijk niet. Maar vaccinaties, daar werd dan de hoop op gevestigd. Terwijl iedereen eigenlijk wel wist, het is onzin om daarvan alles te verwachten. Maar je moet wat vasthouden. Zoals je het ook ziet bij de evolutietheorie. Mensen die de schepping verwerpen, die de evolutietheorie omhelzen. Eigenlijk weten ze wel dat scheikundig en natuurkundig gezien helemaal geen reden voor is om die te geloven. Maar je moet wat? Je moet iets vast hebben als je God verwerpt. En zo proberen we steeds onze hoop ergens op te vestigen. Op techniek, op politici, op afspraken, noem maar op. Maar intussen, duisternis bedekt de aarde, hopeloosheid. Mensen denken, waar gaat het eigenlijk naartoe? Klimaat, politiek, militair. Samenlevingen vallen uit elkaar. In het groot is er zoveel duisternis, hopeloosheid. Maar je kunt het ook in een hele kleine leven hebben. Dat je al die grote vragen, dat je daar haast geen ruimte voor hebt. Omdat je zo bezet bent. Met je eigen hopeloosheid. Met je eigen angst. Met je eigen neerslachtigheid. En je afvraagt, hoe kan ik ooit gelukkig worden? Hoe kan ik ooit weer het gevoel krijgen dat ik weet waar ik voor leef? Dat ik weer verder kan kijken dan van dag tot dag overleven. Bij sommige mensen neemt die duisternis zo heel diepe vormen aan. Maar over heel de wereld bestaat ze en alle mensen delen erin. En dan kun je wel eens heel jaloers zijn. Hè? Als je zo'n misschien een wat neerslachtige aanleg hebt. Snel somber bent. Of bang aangelegd. Dan kun je wel eens jaloers zijn op mensen die optimistischer in het leven staan. Nee, was ik maar zoals die. Die ziet alles zitten. Maar intussen. Duisternis. Is er overal. Alle mensen hebben datzelfde. Wat zal er komen na de dood? En wie zal ons helpen? Dat is de duisternis die gekomen is doordat we God verlaten hebben. Dat de wereld God losgelaten heeft. Dan kan het niet meer anders. Dat klinkt er ook in door. De Statenvertalers die hebben dus niet voor niets vertaald met duisternis zal de aarde bedekken. Waarmee ze zeggen willen, vanuit die aarde, vanuit die mensheid, wordt het niet beter. We kunnen van het ene land, of van de andere regering, of van het volgende leger, of van de volgende uitvinding wat gaan verwachten. Maar er verandert niets. Duisternis zal de aarde blijven bedekken. En donkerheid de volkeren. Omdat wij God kwijt zijn. En als je dan dat doortrekt naar je eigen leven. Als je dan je zo neerslachtig voelt en soms zo hopeloos. Moet je dan zeggen, dan ben ik dus zondiger dan anderen. Dan is de oplossing bekering en dat is alles. Dat is iets anders. Het is niet zo dat je kunt zeggen, alle psychische gesteldheden die zijn alleen maar geestelijk. Kunnen dit zeggen, het feit dat er zoveel psychische noden zijn. Dat is een gezamenlijk probleem. Wij, mensheid, leven in het duister. En wij maken het elkaar duister. We maken het samen duister. En sommige mensen krijgen daarvan meer hun deel in de beleving dan anderen. Maar iedere somberheid, iedere vraag, waar leef ik eigenlijk voor? Iedere angst, die moet ons terugbrengen bij dit ene. De duisternis is gekomen toen wij mensen God, die het licht is, verlaten hebben. Maar dat betekent ook dat we God nodig hebben. En dat de enige uitweg is voor onszelf, voor onze naasten, voor de wereld. De enige uitweg ligt in God, onze tweede gedachte. Het licht geschenen. Doch, staat er zo halverwege vers 2. Doch. Dat is een belangrijk woord. Dat betekent natuurlijk maar. En soms staat er doch, soms staat er maar. Maar dat woordje, dat zie je zo vaak in de Bijbel staan bij een scharnierpunt. Misschien kent u wel de uitdrukking het nochtans van het geloof. Het nochtans van het geloof, dat wil zeggen, ook al zijn er allerlei omstandigheden tegen, ik zal toch geloven. Ik zal toch vasthouden aan wat God zegt. Ik mag toch weten van vergeving, ik mag toch verheugd zijn in God. Dat nochtans van het geloof, dat rust op het doch van de genade. Dat nochtans van het geloof rust op het doch van de genade. Dat is de grond. God zegt doch. En daarom kan het geloof zeggen toch. Nochtans. God zegt doch. Er zijn veel teksten die datzelfde laten zien. Het duister, de nood. En dat God zegt, maar dat is niet het laatste woord. Hier staat dan, maar over u zal de Heere opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Dat sluit aan bij vers 1. Uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Er is licht, er komt licht. Het beeld dat daar gebruikt wordt is dat van de opkomende zon. Er staat, gaat over u op. In vers 1 en 2 allebei. Dat is die dageraad van hoofdstuk 8 vers 20. Daar staat dus, als ze niet luisteren naar de Heere, dan komt er geen dageraad. Maar nu zegt hier de Heere, er komt dageraad. Het licht komt. Het licht breekt aan. Gegarandeerd. De duisternis zal het niet winnen. Wat is dat voor licht dat God laat schijnen? Zowel in vers 1 als in vers 2 staat dan het woord heerlijkheid. De heerlijkheid des Heren gaat over u op. Qua beeld zou je dat het beste kunnen vergelijken met de zon. Met de helderheid van de zon. Als de zon opkomt, dan schijnt dat licht vanuit die lichtbron. Die zon is heerlijk, die zon is helder. Die zon is vol licht, daar is geen duisternis. Die heerlijkheid van de zon is wel zodanig dat je daar uit jezelf niet in kijken kunt. Als de zon net opkomt nog wel, maar als die maar een klein stukje boven de horizon is, dan is het al zo dat je ogen knipperen en als die nog wat hoger is, nou als je dan een poosje in de zon kijkt, dan word je blind. En die zon is zo heerlijk, zo helder. En dat is met de Heer ook zo. De Heer is zo heerlijk. Dat betekent, hij is zo anders dan wij. Wij kunnen uit onszelf niet voor hem bestaan. We kunnen niet met hem omgaan als met gewoon een vriend. Met een medemens. Hij is ons ver te boven. En als wij denken dat wij zomaar zelf als mens ons met God kunnen confronteren. Of dat wij God misschien met ons kunnen confronteren. Dan moeten we erachter komen dat we vergaan. God is een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Dus zijn heerlijkheid is zijn grootheid. Zijn heerlijkheid is zijn zuiverheid. Er is in God geen spoor van duisternis. Maar zijn heerlijkheid, dat is dat wonder, net als bij de zon, is ook zijn goedheid. En vanuit die volheid van God straalt hij uit. En wie daarin deelt, die krijgt het zo goed. En die heerlijkheid van God is niet alleen maar zijn majesteit, zijn hoogheid, maar is toch ook zijn goedheid, zijn zuiverheid. Zijn warmte, zou je kunnen zeggen. Als de heerlijkheid des Heren over je gaat stralen, dan is het zoals de zon. Als je erin kijkt, of als je er naartoe zou vliegen, dan zou je bezwijken. Maar als die over je leven schijnt, dan is het zo aangenaam. Je kunt niet zonder zonlicht. Je kunt niet leven. Je kunt niet functioneren zonder dat licht. Zo zegt nu de Heere, de heerlijkheid des Heeren zal over u schijnen. God zal zijn genade, zijn liefde aan u tonen en dan mag u daarin delen. Dan mag u iets leren kennen van de zuiverheid. Van het verdrijven van de angst, van de zonde. Daar is hoop, daar is vreugde in God. En hoe komt God daarmee? In vers 2 staat het zo, over u zal de Heere opgaan. Er staat niet alleen zijn heerlijkheid zal over u opgaan. Dan kun je nog denken aan de stralen van de zon. Maar er staat de Heere zelf zal over u opgaan. Hij bezoekt ons. Hij blijft niet op afstand in de hemel. En dat hij uit de hemel als door een kier ook wat zonnestralen, wat hemelse zonnestralen op aarde laat vallen. Nee, hij zelf komt. Dat is wat wij met kerst hebben herdacht. Het grootste wonder van kerst is toch dit. Dat God zelf op aarde kwam. Jezus. Dat kindje. Een gewoon kind. Een baby. Volkomen hulpeloos. Voor de lichamelijke ogen was er niks bijzonders aan te zien. In doeken gewikkeld en liggende in de kribben. Met geloof zag. Maria wist het. Hij is de Zoon van God. God zoekt ons op. Daarom heet hij ook Immanuel, God met ons. God blijft niet op afstand, maar God komt bij ons. Hij heeft onder ons gewoond, zegt Johannes. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Waarom is dat nu zo'n groot wonder? Om twee redenen. Het eerste is, als de Heere nou op afstand bleef, wel iets van zichzelf liet zien, maar niet zelf kwam, dan zouden wij nog tot hem moeten komen. Want we kunnen niet gelukkig zijn als we niet aan God verbonden zijn. Als hij in de hemel is en alleen maar vanuit de hemel wat gaven geeft en wij blijven op aarde, dan blijven wij verloren. Hij moest ons komen opzoeken, anders zouden we nooit tot God kunnen komen. Dat is het eerste wonder. Hij is gekomen. Hij is gekomen tot het zijne. De zijnen hebben hem dan wel niet aangenomen, maar hij is wel gekomen. Hij heeft die hele afstand afgelegd. En tweede, als hij komt, dat betekent dat het persoonlijk wordt. U kent vast ook wel mensen, of u hebt wel mensen gesproken die zeggen, ja, ik geloof wel dat er iets is. Iets bovennatuurlijks. God, iets goddelijks. Maar wie? Daar hebben ze dan geen idee van. Onpersoonlijk. Een goddelijk gebeuren. Maar zo is God niet. God is persoonlijk. En God zoekt ons persoonlijk op. En God kent ons. En als er iets is, iets onpersoonlijks, die weet niks van ons. Die kan niks met ons verdriet. Die kan onze schuld niet wegnemen. We kunnen ons alleen een beetje erin koesteren, zoals in de stralen van de zon. Maar die kan je niet helpen. Die kan niet je grootste diepte en leegte vervullen. Maar wij geloven in God, die ons komt opzoeken, die van ons wil weten, die naar ons hart vraagt en die zijn hart wil uitstorten. De Heer die komt niet alleen met zijn heerlijkheid, maar die komt met zijn persoonlijkheid. Hij komt niet alleen met zijn gaven, maar hij komt met zijn hart. En daar waar je God in zijn hart mag kijken, daar wordt het anders. Daar wordt het licht. Daar verdwijnt de angst. Waar je God in zijn hart mag kijken. En niet God op afstand, in zijn majesteit alleen, wat ook is. Maar daar waar je God in zijn hart mag kijken, zijn liefde mag gaan proeven, daar verdwijnt de angst. Daar verdwijnt de hopeloosheid. Dan weet je, ik ben niet voor niets op deze wereld, maar God heeft mij op de wereld gezet. En God zal mij van deze wereld weer aflossen. Het licht. Maar om die heerlijkheid op te laten gaan, moest er wel heel wat gebeuren. Jezus heeft wel zijn heerlijkheid afgelegd. Ongetwijfeld hebt u met de kerstdagen er iets van gehoord. Van de engelen bij de herders. En ziet, een engel des Heren stond bij hen. En de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En ze vreesden met grote vrezen. Ze hoefden niet te vrezen, maar het gebeurde wel. De heerlijkheid des Heren. Maar waar was die? Daar bij de herders. Maar was er nou ook heerlijkheid in de stal? Nee. Daar waar Maria haar kind baarde, staat het er niet bij. De heerlijkheid des Heren omscheen hen. Hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd. Hij die de Zoon van God is. Heerlijker dan die engelen. Toch? En die engelen, daarvan staat de heerlijkheid des Heren omscheen hen. En bij Jezus niet. Hij heeft al zijn heerlijkheid afgelegd. En dat ging nog verder. Hij is dan in deze wereld gekomen in de gestalte van een dienstknecht, van een slaaf, van een arme. Zo is hij gegaan en dan staat er, hij heeft zich vernederd tot op de dood van het kruis. En wat gebeurde daar? Dat is de enige dag dat deze tekst letterlijk vervuld werd. Isaiah 60 vers 2. Duisternis zal de aarde bedekken. Die ene dag gebeurde dat weer. En normaal gesproken is altijd de ene helft van de wereld wel donker, maar de andere helft is licht. Maar toen, midden op de dag, vlak voordat Jezus stierf, werd het donker. 3 uren werd het donker. Toen was het dus donker op de lichte helft van de wereld. 3 uren lang is de hele wereld donker geweest. Omwille van Jezus. Jezus, die weet van de heerlijkheid van God, die kwam hier in het duister. Hij heeft die heerlijkheid afgelegd. En sterker nog, hij is door God verlaten. God heeft hem gebracht in de buitenste duisternis, waar geen licht meer was. Om deze reden. Omdat wij tot God zouden genomen en nooit meer door hem verlaten worden. Hij kwam in het duister terecht, opdat het voor ons licht kan worden. Dan komen we bij onze derde gedachte. Hoe dan? Hoe zal het licht worden? In de eerste plaats moet ik hierbij wat noemen waar ik vanmiddag meer op in zal gaan. Deze tekst is het meest gericht op Jeruzalem. Sion wordt genoemd in vers 14. Maar als wij dit hoofdstuk goed lezen, dan zien we het gaat lang niet alleen over het aards Jeruzalem. Dat aards Jeruzalem, daar is wel de eerste belofte, maar dat is tegelijk een beeld van de hele kerk. Dus nogmaals, dat hoop ik vanmiddag wel verder uit te leggen. En er zijn altijd mensen die zeggen, ja, maar dat is vergeestelijke. Nou, de Bijbel vergeestelijkt altijd. De Bijbel is geestelijk. En de dingen die letterlijk zijn, dat is altijd maar het begin van de betekenis. En dat geldt ook voor Israël. Israël heeft betekenis. We kunnen niet Israël negeren en zeggen, dat is allemaal voorbij. Israël heeft een bijzondere betekenis. Maar blijf niet steken in Israël. Het werk van God is veel groter. Zo heeft Jeruzalem hier ook een geestelijke betekenis. En nu wordt er hier gezegd van Jeruzalem, over u zal een licht schijnen. Uw licht komt. Dat is gesproken vanuit het verbond en de verbondsbelofte van God. God die had Jeruzalem gemaakt als zijn stad. En die stad die moest zijn voor een licht voor de wereld, als een licht voor de wereld. De hele wereld in de tijd dat de tempel er was, die zou moeten denken, dat is bijzonder. Daar Jeruzalem, daar Israël, dat is zo'n bijzonder land. Er moet wat zijn met de God van Israël. Het gebeurde wel, maar ook maar heel beperkt. De koningin van Sheba kwam. Die kwam naar Jeruzalem. Die had gehoord van de koning en van de tempel. Maar wat waren de weinig heidenen die heerlijkheid zagen in Jeruzalem. Want Jeruzalem verliet God. En nu zou Jeruzalem zelfs helemaal verwoest worden. De tempel zou helemaal verwoest worden. En dan zou het wel lijken dat er niks meer van overbleef. Dat er nooit meer iemand jaloers zou worden op Jeruzalem. Ze zouden spotten met Jeruzalem. Maar nu zegt de Heer, het zal toch, Jeruzalem, uw licht komt. Er komt een tijd, dan zullen ze alsnog komen om te gaan zien. Een eerste vervulling daarvan is bij de wijzen uit het oosten. Die gingen naar Jeruzalem. Och, in die stad hadden ze weinig te vinden, hè. Want Jeruzalem was helemaal niet zo vol van Gods heerlijkheid als dat er moest zijn. Maar ze kwamen wel. En wat we dan lezen in vers 6, daar zie je maar zo die wijzen komen, hè, op hun kamelen. Met goud en wierook. Dan kunnen we verder kijken, de Pinksterdag. Ze kwamen er ook van heiden en verheidenen naar Jeruzalem. En ze kwamen offers brengen en ze kwamen druk zijn met die Joodse godsdienst. Daar hebben ze het niet in gevonden, maar wel toen de geest werd uitgestort. En toen Christus verkondigd werd. 3000 mensen vanuit de hele wereld die daar in Jeruzalem kwamen tot het licht. En dat is verder gegaan. Het begon in Jeruzalem. Maar het ging verder. Heel de wereld over. Velen zijn gekomen. Van oosten en van westen, van noorden en van zuiden. Om aan te zitten met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Tja. Vanuit Jeruzalem. En vanuit de kerk. Daar gaat iets van uit. Dat mensen het ontdekken. Daar is de Heere. Maar wanneer dan? Wanneer gaat het met Jeruzalem zo? En wanneer gaat het met ons zo? Dat mensen aan ons iets zullen zien. Dat ze aan ons zoveel zullen zien dat ze proeven. Als ik bevrijd wil worden van de duisternis van deze wereld. Dan moet ik daar zijn waar zij ook naartoe gaan. Dan moet ik die God zoeken die zij ook hebben gekend. Dan moet die God je God zijn. Er staat in vers 3. Koningen zullen komen tot een glans die u is opgegaan. Dat is het beeld van de maan. De glans. We komen dat vanmiddag weer tegen, datzelfde woord, of diezelfde gedachte. De glans, dat is de weerschijn. En nu begint de maan weer vol te worden. Nog een week zo ongeveer, en is het weer volle maan. Als je dan die volle maan ziet, als het dan helder weer is, dan kun je zelfs lezen bij volle maan. Dan denk je, jongen, wat is de maan helder? Wat geeft de maan veel licht? Maar niks van zichzelf. Al het licht wat van die maan komt, komt van de zon. De zon schijnt op de maan, en de maan weerkaatst dat licht naar de aarde. Dat is die glans. Zo zegt de Heere, wil ik u hebben. Als een maan. Dat u glanst. Van de heerlijkheid van God. Zoals Mozes glanzen toen hij van de berg afkwam. U hebt geen licht van uzelf. Als de zon niet op de maan schijnt. Dan zie je de maan niet eens. De maan heeft geen licht van zichzelf. En u hebt geen licht van uzelf. Je bent niet vanzelf jaloersmakend. Het is niet omdat wij zo actief zijn, omdat wij zo'n goede kerk bouwen, omdat wij het zo goed weten te zeggen, dat we daarom wel mensen tot jaloersheid zullen verwekken. Maar alleen dan, als Gods licht schijnt op onze gemeente en op onze ziel. Dat is de reden dat de profeet zo begint. Maakt u op en wordt verlicht. Dat is de oproep. Maakt u op en wordt verlicht. Kijk, de belofte is, die daarna komt, God laat zijn licht schijnen. Die belofte is zeker. Het heeft God ook gedaan. Christus is gekomen. En zondaren zijn zalig gemaakt. En de kerk wordt gebouwd. Het licht komt. Maar hoe is dat nu voor u en voor mij? Dan moeten we luisteren naar die oproep. Maakt u op en wordt verlicht. En als je verlicht wordt, dan kun je dat licht weerspiegelen. Dat zijn dus twee dingen. Maakt u op en wordt verlicht. Maakt u op. Je kunt het ook vertalen met sta op. Dat is niet zozeer een opdracht om er iets van te maken. Want al deze versen zeggen, het is God die er iets van maakt. Al onze verwachting is van de Heer. En niet van onszelf. Dus maakt u op. Dat is niet iets van, jongens, zet hem op. Maak er wat van. Bouw de kerk en zorg dat het goed gaat. Wees actief. Dat is het hier niet. Je kunt het denk ik beter begrijpen als je Jesaja 8 er ook bij neemt. Jesaja 8 in vers 22, daar staat, als zij de aarde aanschouwen zal, dan is het allemaal donkerheid en benauwdheid. Dan kijkt hij dus naar beneden, naar de aarde. En het wordt niks. En ik kan hard zijn best doen, of ik kan pessimistisch, passief gaan neerzitten. Er verandert niks. Overal waar hij om zich heen kijkt, naar de aarde, allemaal donker. Maar dan zegt hier Jesaja, maakt u op. Dat betekent, richt u omhoog. Niet naar beneden, daar vandaan is geen hulp. Maar omhoog, daar vandaan is wel hulp. Maakt u op. Zouden ze ook kunnen vertalen, richt u op. Hef uw ogen op de Heere. Van hem is verwachting. En wordt verlicht. Bijzondere vorm is dat eigenlijk. Het is een gebiedende wijs. En toch passief. Het is een gebiedende wijs. Er staat niet wacht tot het licht wordt. Maar het is ook passief. Er staat niet maak het licht. Doe het licht aan. Nee, wordt verlicht. Zoals er ergens anders staat, wend u naar mij toe. Wordt behouden. Weer ergens anders. Wordt vernieuwd. En laat u met God verzoenen. Is dat niet geheim van het leven uit genade? Het is niet passief en maar zien wanneer God wat doet. God doet het werk. Nou dan zal hij dat vast ook wel doen. Dan doe ik verder niks. Geen leidelijkheid. Maar het is ook niet activisme, wij maken er wat van. Maar het is die verwachting. Die wetenschap dat het van de Heere komt en die afhankelijkheid van hem. Heere, laat uw licht nou schijnen over mijn ziel. En als dan de Heere komt, om hem niet tegen te houden. Wat we eigenlijk zo vaak doen. Wij lijken wel op die mensen die in huis zaten. Ze lagen lang op bed. En op een gegeven moment werd er gebeld. Telefoon ging. Waarom doen jullie niks? Waarom komen jullie niet? Het is hoog tijd. Nou, waarom komen we niet? Het is nog nacht, het is nog donker. Wel nee man, het is al 10:30. Wij liggen nog te slapen, wij liggen nog op bed. Maar het is al 10:30. Dat kan niet, dat bestaat niet. Het is allemaal donker. Donker? Ja, donker. Want de rolgordijnen zaten dicht. De rolluiken zaten dicht, de gordijnen hingen ervoor. Dus in huis hadden ze geen idee dat het buiten lang licht was. Alles dicht. Ja, donker. En dat doet nou de zonde. De zonde die zorgt voor gordijnen en rolluiken voor ons hart. Als wij de zonde willen vasthouden, zijn we net als die mensen die willen blijven slapen. Ze houden de gordijnen dicht. We houden God buiten. Vasthouden aan de zonde betekent vasthouden aan de duisternis. En is het dan vreemd als het niet licht wordt in je ziel? Word verlicht. Daarmee zegt de Heere ook, houd mij nou niet buiten. Houd je hart nou niet gesloten. Het is eigenlijk hetzelfde wat de Heer op een andere manier zegt. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Die deur is gesloten, maar als nu iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, ik zal tot hem inkomen. En zo ook hier. Zie, ik schijn op u. Ik schijn op uw ziel. Ik ben hier met mijn genade. En ik wil binnenkomen in je ziel. Houd nou de deur van je hart niet dicht. Houd nou de zonde niet vast. Houd nou God niet tegen. Met al je bezwaren. Met al je onwilligheid. Maar laat u verlichten. En ook telkens weer. Als het weer donker wordt. Of schemerig in je hart. Als je denkt, zouden anderen wel iets aan mij zien? Zou ik wel iets uitstralen van een christen? Het is dagelijks de oproep van de Heere. Word verlicht. Zou je elke morgen aan moeten denken. Elke morgen, als de wekker gaat, zegt hij, sta op en doe de gordijnen open. En diezelfde oproep geeft de Heere nou voor onze ziel. Maak u op. Blijf niet lui in je goddeloosheid, voor je zorgen en in je zonde liggen. Maak u op en laat Christus over u lichten. Amen.